Naar Genesis 14 gaan wij, waar wij een betrekkelijk uitgebreid verslag hadden van een fikse oorlog, als je het mij vraagt. 5 koningen tegen 4, of eventueel andersom. En het loopt allemaal heel goed af, ook nog. En dan... Ja, ik ben altijd geneigd om het enigszins spottend te zeggen, maar dan ben ik geneigd te zeggen, nou ja, en dan als het niet meer hoeft, achterhaald is allemaal, al gedaan is, dan verschijnt daar een Melchizedek. Onder het motto, overigens, heden verschenen en verdwenen. Want wij horen er ook niks meer van. Nou ja, niet in Genesis. En eigenlijk in heel het Oude Testament komt hij niet meer voor. Hij komt überhaupt niet voor, maar goed, we hebben het erover. Er staat Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn. En de vraag is altijd, waar komt die dan vandaan? En het antwoord is, uit Salem. Dat is het makkelijke antwoord. En daarna is de vraag, waar lag Salem dan? Eigenlijk. En dan, om het een beetje in de buurt te houden, heeft men bedacht dat dat dan wel Jeruzalem zal geweest zijn. Hetgeen natuurlijk leuk bedacht is. Ik kan niet eens zeggen dat het goed bedacht is. Want het is naïef. Ik heb het ook nooit begrepen. Eerlijk gezegd. Helemaal nooit. Omdat wij geleerd hadden dat Jeruzalem pas Jeruzalem heet. 1000 jaar later. We weten niet eens of het bestond, dus in de dagen van Melchizedek. Meestal draait het andersom, hè. Als je bij David komt en dan in Jeruzalem zegt, dan zegt men, ja, dat is een oude stad, die bestond al 1000 jaar. Was er al in de dagen van Abraham? Want dan had je een koning van Salem. Dan vraag je natuurlijk af, waar is Jeru gebleven? Van Jeruzalem, ja. Maar goed, het klopt natuurlijk van geen kanten, want Jeruzalem heette niet zo. Jeruzalem heette Jebus. Lees het maar na in de geschiedenis van David. En de vraag, waar kwam hij dan vandaan, wordt helemaal niet beantwoord. Want wij kunnen geen plaats Salem vinden. En bovendien... Het antwoord is nogal voorbarig, want onder dit vers staat een verwijzing naar Hebreeën hoofdstuk 7, de eerste versen. Die zou men erbij moeten lezen, maar ik geef meteen toe, nee, we gaan er zo naartoe ook, maar ik geef meteen toe dat in een theologische wereld dat helemaal niet ter zake doet. Want, zegt men, de schrijver van de Hebreeënbrief, die past deze geschiedenis van Abraham en Melchizedek toe op de Heer Jezus. En om de woorden van professor Runia te verbasteren, is geen denker aan dat toen Genesis geschreven werd, daarbij gedacht is aan Jezus. Dat zei hij niet. Hij zei zoiets over Psalm 8. Wie is de mens dat gij zijne gedenkt en wat is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Hij zei, het is ondenkbaar dat David, de psalmist, daarbij gedacht heeft aan Jezus. Het is gewoon zo dat Hebreeën 2 de woorden toepast op Jezus. De schrijver van de Hebreeënbrief doet dat. Want, zeg ik er altijd achteraan, want wij theologen... gebruiken de Bijbel zo. Wij nemen een tekst of wij hebben ergens een tekst nodig. Van de week las ik nog overigens zeer bekende uitspraak van over iemand die probeerde dan zijn, want dat stond er dan over, die probeerde dan zijn theorieën te onderbouwen met bijbelteksten vanuit de Bijbel. Ik vind het zo'n raar woord, te onderbouwen. Je bouwt het dan eerst en dan moet er nog een fundament onder, of zo. Ik begrijp die dingen nooit. Ik wil ze ook niet begrijpen, denk ik. Je probeert dat niet te onderbouwen. Je hebt eerst je onderbouw en daarna komt er pas een bovenbouw. En niet andersom. Maar theologen denken echt zo. Die ontwikkelen een theorie. Daar zijn ze voor opgeleid. Dat mag je niet zeggen, maar dat is echt zo. Daar zijn ze voor opgeleid. Psychologie, filosofie, dat zijn ze ongeveer de hoofdvakken die ze hebben gehad. En ze moeten wat kunnen bedenken. En daarna zoeken ze er een bijbeltekst bij. Ergens vandaan. Zo werken die dingen. En ze gaan ervan uit dat al die schrijvers van de Bijbel, oude zowel als Nieuwe Testament, dat dus theologen waren, van de koude grond soms, maar toen maar, vissers en boeren, maar theologen. En die ontwikkelden dan een bepaald godsbeeld, want dat is waar ze het dan over hebben, ontwikkelen een bepaald godsbeeld. En daar vertellen ze verhalen bij, ter onderbouwing of zoiets. Nee, dat is serieus waar, ik spot daar niet mee, dat is hoe ze dat doen. Maar ja, ik kan het niet begrijpen, want wat moet je, die heb je toch de Bijbel dan niet bij nodig? Dan vertel je toch gewoon zelf hoe je erover denkt enzovoorts. Nou ja, voor mijn part gebruik je daar de Griekse mythologie voor, daar heb je zat. Dat is ook zo'n dikke pil, als je alles bij elkaar hebt. En sommigen doen dat ook, maar dat even terzijde. Melchizedek, koning van Salem, men moet wat met vertalen. Men had net zo goed kunnen vertalen. En de koning der gerechtigheid, de koning van Salem, de koning des vredes bedoel ik, de koning der gerechtigheid en de koning des vredes, bracht voor brood en wijn. En dan zegt u maar, hij heet toch Melchizedek. En dan zeg ik, waar staat dat dan? Dit kan net zo goed een titel zijn als een naam. Dat is een onderscheid dat wij maken. Maar bij de term zelf, Melchizedek, komt natuurlijk daarna voor. In het Oude Testament, hierna nog maar één keer. Dat is in Psalm 110. Gij zijt priester in der eeuwigheid na de ordening van... Nou ja, Melchizedek, dat laat je dan staan, dat beschouw je dan als een naam. En dat doe je het hier ook maar. En dan vertaal je hem dus niet. Dan staat er een Melchizedek, want dat is natuurlijk gewoon Hebreeuws, de twee Hebreeuwse woorden. Melch, als u wil, koning. Een tzaddik, de Zadok, de gerechtigheid. De koning der gerechtigheid. En het had net zo goed kunnen zijn Melech Shalom. Maar ja, dat hebben ze dan half wel vertaald. Koning van Shalom, Shalem, wat u wil. Salam. Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn. En hij was priester des Allerhoogsten Gods. Men haast zich om ons te vertellen dat koningen priesters waren en priesters waren koningen. De koning, priester enzovoorts. Wij kennen meer van die lui in de Bijbel. De schoonvader van Mozes was er zo een. Ik ben aan het zoeken naar zijn naam.
Jethro.
Nee, dat was zijn zwager. Die zijn vader moeten we hebben. Dat is wel een lange misverstand, maar daar ga ik het niet over hebben. Ik weet het niet. Doet er niet toe. De koning van Midian, de priester van Midian, de koning van Midian, koning priester. Want scheiding van kerk en staat, om zo te zeggen, van de religie en politiek, ja, dat is een betrekkelijk nieuwerwetse uitvinding. Maar ja, voor ons Nederlanders althans. Maar het hoort bij elkaar, namelijk in de Bijbel ook. En voor zover er twee ambten zijn, worden ze toch geacht samen de dienst uit te maken, om zo te zeggen. Maar toch maar, ga er niet op in, want er is hier geen enkele aanleiding toe. Melchizedek, de koning van Salem, bracht voort brood en wijn en hij was priester des Allerhoogsten Gods. Dus hij was koning en nog een keer koning, want er staat twee keer het woord koning. Eerst in Melchizedek, want Malig is koning, en dan nog een keer koning van Salem. En daarna staat erbij, hij was priester des Allerhoogsten Gods. Dat woord priester, ach... Ik wil het niet naar beneden trekken, maar wij zitten met de moeilijkheid van dat woord priester. Hè? Ons woord... Ik heb geen haast. Ons woord priester, het Nederlandse woord priester, is eigenlijk Grieks. Het is de verbastering van het woord presbyteros. Maar dat betekent oudste. Dus als je in het Nieuwe Testament leest over oudsten, bijgenaamd ouderlingen, in nog ouder Nederlands, dan staat er dat woord. Presbyters. Vandaar dat je ook nog een kerkgenootschap hebt. Die kennen alleen oudsten. En dat is dan de Presbyteriaanse kerk. Ja. Of dat een beetje klopt? Ach, het is goed te verdedigen, omdat in principe de priesterlijke functie, voor wat dat ook wezen mogen, zou moeten worden uitgeoefend door de oudsten, dan wel de eerstgeborenen in Israël. En toen in Israël de Aaronitische priesters werden aangesteld, was het ter vervanging van de eerstgeborenen. Wij vinden zelfs uitdrukkelijk vermeld dat voor dat doel de beide categorieën geteld werden. Je hebt zoveel eerstgeborenen en je hebt zoveel zonen van Aaron, priesters. En die worden dan tegen elkaar uitgewisseld en het verschil moet bijbetaald worden. Zoiets was het. Hebben jullie dat nog? Waarmee je dus uitdrukkelijk leert dat de priestelijke functie eigenlijk en van nature behoort, zullen we zeggen de godsdienstige verantwoordelijkheid dan, behoort bij de eerstgeborene. Maar ja, als het over een volk gaat, is de eerstgeborene koning en dus noodzakelijk priester, dat wil zeggen hoge priester. Dat is het. Dat is het Nederlandse woord priester. Het Hebreeuwse woord voor priester is, dat weet iedereen, dat is Kohen. In alle variëteiten die wij kennen in de diverse talen, want het heet het Kahan en Koon en Koonstam. Dan ben je van een priesterlijke afkomst. Als je Koonstam heet, dan stam je van Kohen. En dan ben je van de VVD, geloof ik, maar dat... Of is het al... Dat is jaren terug, oké. Maar feitelijk, het woord Kohen, er staat ook waarschijnlijk gewoon in je Bijbelse woordenboek. Of in je Hebreeuwse woordenboek. Dat het woord Kohen betekent eigenlijk ook maar aangestelde. Een aangestelde. Een ambtenaar. Iemand die een officiële functie vervult. Ongeacht welke. En vandaar dat het woord Kohen, Kagan, is trouwens ook een goede afleiding, nog. En een Joodse naam. Vandaar dat het woord Kohen in onze talen klinkt als koning. Want ons woord koning is echt niks anders dan het Hebreeuwse Kohen. Iemand aangesteld in een of andere verantwoordelijke functie. Zodat we nou nog niet weten wat priesterschap dan eigenlijk betekent. En wat, het dan, wat dan de Bijbelse inhoud is van het begrip als zodanig. En dat moeten we dus ergens anders leren. In de eerste plaats leren wij over Israël. Dat is hier nog niet aan de orde uiteraard. Hè. Ik weet trouwens niet, ik geloof dat het de eerste keer is dat het woord priester gebruikt wordt in de Bijbel. Ja, dacht het wel. Maar toch maar. Wat wilde ik zeggen? Oh ja, bij de uittocht uit Egypte wordt Israël in Exodus 20 benoemd, om zo te zeggen, in het priesterschap. Wat zei ik? 20. Nou, ik zit er altijd naast, daarom zoek ik het op. Het is 19. In Exodus 19. Dan spreekt de Heer nog tot Mozes en zegt tot Mozes in vers 3. Aldus zult gij tot het huis van Jacob spreken en de kinderen Israëls verkondigen. Gij lieden hebt gezien wat ik de Egyptenaren gedaan heb, hoe ik u op vleugelen der arenden gedragen en u tot mij gebracht heb. Dat is na de verlossing uit Egypte, dus de uittocht uit Egypte, de dood tot de Schelfzee, et cetera. De overwinning op de koning van Egypte, in dit geval. Nu dan, indien gij, vers 5, naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn schat zijn, mijn persoonlijk bezit. Mijn schat, Segula. Dat zeg ik met opzet, omdat we het later tegenkomen als de schat in de akker in Matthäus 13. Ja. Dan weet je wat die schat in de akker is. De akker is de wereld, staat in hetzelfde hoofdstuk. En de schat daarin is Israël. Maar goed. Zo zult gij mijn schat zijn uit alle volken. Want de ganse aarde is mijn. Met andere woorden, ik kan dat doen, ik kan je eruit nemen, want het is allemaal voor mij. En gij zult mij, voor mij, een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Feitelijk, als Petrus het aanhaalt, dan zegt hij een koninklijk priesterdom. Dan verwisselt hij de woorden priester en koning. Maar je had net zo goed kunnen vertalen met gij zult mij een volk zijn... van of een rijk zijn van priesters en koningen. Of van koningen en priesters tegelijkertijd. Want Israël wordt geacht een koninklijk, maar tegelijkertijd een priesterlijk volk te zijn. Omdat het staat in de dienst van God. Omdat God dat volk heeft aangesteld als zodanig. Dat betekent dat het Messiaanse Rijk, oké, het Koninkrijk Gods, dus een Israëlitisch rijk zou zijn, omdat Israël nou eenmaal in die functie is aangesteld. En tegelijkertijd is Israël dan verantwoordelijk voor de dienst aan God. Maar of dat nog een tweede ding is, of dat het hetzelfde is, ja, dat staat nog te bezien. Een koning is nou eenmaal iemand aangesteld in de hoge positie. En zoals ze zegt, in het Nederlands wordt het, kun je het haast niet meer zeggen. Omdat koning is het woord Kohen, feitelijk. Oké, met een paar duizend jaar ertussen. En van Hebreeuws naar Nederlands, maar het is wel wat het is. Hoe dan ook, Israël staat in die positie van koningen en priesters. En zal dat in de toekomst dus ook alsnog zijn. Dat een en ander ook van toepassing is op de gemeente, vandaag en morgen en tot in eeuwigheid, dat is ook zo. Maar dat komt omdat de gemeente beschouwd wordt als een gemeente van eerstgeborenen uit, dus binnen, om zo te zeggen, behorend tot Israël. Dat kan moeilijk anders, daar hoef je ook maar een paar bijbelteksten voor te noemen in dit geval. Want als in Daniël 2 gesproken wordt over het Messiaanse Rijk, daar uitgebeeld als het Koninkrijk van de Steen, dan staat er uitdrukkelijk wat het betekent. Het betekent dat het Koninkrijk over de volken der aarde aan geen ander volk zal worden overgelaten. Staat er letterlijk. Het Koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Als de gemeente dus een volk is van koningen en priesters, betekent het logischerwijze dat de gemeente gerekend wordt tot Israël. En dat is natuurlijk een redenering die ook als basis dient voor het idee dat de gemeente in de plaats van Israël is gekomen enzovoorts. Ik ga er liever nou niet op in, want dan verdwaal ik vanavond helemaal. Bij die vraag roep ik altijd meteen, welke plaats? Of de gemeente in de plaats van Israël is gekomen. Welke plaats is dat dan?
Goeie vraag.
Ja. Maar die vraagt nooit iemand. Maar, ja. maar dat is de plaats, de positie van koninklijk en priesterlijk volk. Maar wij zijn niet in de plaats van Israël, wij zijn eerstelingen van Israël. Daarom heten wij een gemeente van eerstgeborenen. Maar we staan dus wel inderdaad in de plaats, in de positie van Israël. Dat wel. Maar ja, er komt nog veel meer hierna. Zie je? Maar goed, dat is maar een zijlijn. Waar het me om ging, is dat het begrip koningschap en priesterschap... Eigenlijk, als ik het niet uitleg, zeg ik altijd gewoon... Ja, normaal gesproken koningschap en priesterschap, dat wil zeggen hoge priesterschap, horen bij elkaar. Dat is een personele eenheid, dat is een en dezelfde persoon die beide functies vervult. Behalve onder Israël, onder het Oude Verbond. En daar wordt uitdrukkelijk... worden deze functies van elkaar gescheiden. Dat is zo bij de feitelijk na de wetgeving hierna, na Exodus dus. Omdat daar het priesterschap wordt toegekend aan Aaron. Eigenlijk had je daar de situatie dat op een of andere wijze Mozes fungeerde als wetgever en als voorganger van het volk. Wat heel vreemd was, omdat de wetgever, het woord wetgever in de Bijbel, is een synoniem voor koning. Men lezen Genesis 49, ik zal hem zo noemen. Dat is dezelfde en het geldt ook voor het woord voorganger. Dat is ook een term die gebruikt wordt voor de koning. David, die een voorganger was in Israël. Van Saul staat het trouwens ook, als ik me goed herinner. En wat Genesis 49 betreft, daar staat over Juda: de scepter zal van Juda niet wijken. Ik moet hem even netjes opzoeken, dat ik hem netjes citeer. Genesis 49... vers 10. De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever. Wetgever. Van tussen zijn voeten totdat Silo komt. En dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Dit wordt beschouwd als de aanstelling van Juda. In dan wel zijn nageslacht, maar feitelijk van Juda in het koningschap. In ieder geval wordt het gelezen als een aanduiding van. Dat het koningschap over de volkeren der aarde en minstens over Israël berust bij de stam van Juda, waaruit dan uiteindelijk David, nou uiteindelijk waaruit later David dan geselecteerd wordt. En dat leidt dan weer tot, want het is zo weer kerst, dat leidt dan weer tot de Heer Jezus uiteraard. Al ben ik van mening dat de formulering de scepter zal van Juda niet wijken, dat dat betekent dat de scepter al bij Juda berust op het moment dat dit gezegd wordt.
Ja, anders kan het niet.
En dat het ook vanaf toen al niet week van Juda, dus er moeten nog anderen in Juda geweest zijn die koningschap hadden. Dat wil zeggen die koningen waren. Nou goed, maar het gaat mij om het begrip wetgever en zo. Kijk, Mozes in zijn dagen, Mozes wordt beschouwd als de wetgever. Terwijl hij officieel geen koning was. Ik geloof dat er één keer het woord koning gebruikt wordt voor Mozes. Iets met Yeshurun enzovoort, geloof ik. Weet ik veel. Eén keer. En dat kan natuurlijk. Maar ook het woord, ook het Hebreeuwse woord koning, is breder dan wat wij eronder verstaan. Per slot wordt het woord ook gewoon gebruikt voor wat wij engelen noemen. Hetgeen ook weer lastig is, want dat is een Grieks woord, engel. Omdat we geen Nederlands woord hebben. Dus ja, het blijft allemaal een beetje lastig. Maar, en dan lezen we met opzet Malach, maar het zijn echt maar drie letters. En als we denken dat het de koning is, heet het Melech. Maar het blijven echt dezelfde letters. Het is totaal geen verschil tussen. Het is allemaal wat ingewikkeld. Maar het idee is dat koningschap en priesterschap van elkaar gescheiden worden in Israël. En eigenlijk natuurlijk al vanaf Genesis 49, wat ik zojuist las. Want daar wordt koningschap gedeponeerd, om zo te zeggen, en erkend bij Juda. Maar later, na de uittocht uit Egypte, wordt priesterschap gegeven aan Levi, onder namen van de stammen dan maar, te blijven hanteren. En om het nog moeilijker te maken, het zou allebei die functies zouden moeten horen bij de eerstgeborenen. Maar juist die twee posities, koning en hogepriester, raakt de eerstgeborene kwijt. Wat heeft hij dan nog? Het antwoord is niks en daarom vergeten we hem. Dat is tamelijk noodlottig natuurlijk, omdat de Bijbel uitgebreid spreekt over de eerstgeborenen, rechten en plichten van eerstgeborenen. En de term wordt natuurlijk nogal heftig gebruikt in verband met de Heer Jezus eerst, Christus, de eerstgeborenen. En daarna wordt het term gebruikt voor de gemeente uit onze dagen. Maar ja, zodat je een splitsing hebt van in drieën van wat eigenlijk van huis dat behoort bij één en dezelfde persoon. Man, zo u wilt. Eerst geboorterecht, koningschap en priesterschap. De term die daarbij niet gebruikt wordt is nog die van losser. Maar die behoort daar ook bij natuurlijk. Maar die wordt niet aan iemand anders toegewezen. Dus doe maar. Die komt trouwens ook terecht bij de Heer Jezus. Dus maakt me verder niet zoveel uit. Maar priesterschap en koningschap worden van elkaar gescheiden uitdrukkelijk onder Israël. En dat is uitzonderlijk. Ik ben ook van mening dat dat alleen geldt onder het oude verbond. Omdat het begrippen zijn die elkaar moeilijk verdragen in een zondige wereld. Niettemin horen ze bij elkaar. Laat ik het zo zeggen dan. Want ja, er zijn mensen die moeten nog promoveren. Die schrijven daar hele boeken en verhandelingen over. Laat ik het zo zeggen dan. In een zondige wereld is het eigenlijk niet te doen om de waarheid te betrachten, na te streven, te verkondigen, te onderhouden, enzovoorts. En de priester, degene die God dient, zou de waarheid betrachten. Ik heb de uitdrukking geleend even uit Efeze 4. De waarheid bewaren, dat is wat een priester zou doen. Dat is wat de tempel doet ook, hè. De gemeente als tempel, de gemeente als pilaar en vastigheid en waarheid, uit 1 Timotheus 3, om maar eens wat te noemen. Maar waarheid en een zondige wereld, dat verdraagt elkaar niet. En ik hoop niet dat ik dat moet uitleggen. Dat is nou eenmaal zo. De discussie, de klassieke discussie, en ik bedoel echt klassieke discussie, gaat over de vraag of het verstandig is om de waarheid te zeggen. En niet alleen onder artsen. Maar ook in de politiek natuurlijk. Ik heb al eens vaker gemerkt, niet dat ik een kant kies of zo, maar ik heb al eens vaker gemerkt dat die meneer Wilders, dat hij van alles tegengesproken wordt, maar niet inhoudelijk, maar ze zeggen gewoon, ja, hij roept allerlei dingen, maar dat is alleen maar oproerkraaien, want hij heeft ook geen oplossing voor het probleem. Waarmee men dus zegt, de onderkenning van het probleem is dus juist. Maar ja, maar men vindt dat men het niet zeggen mag. Nee, als je geen oplossing hebt, mag je het niet zeggen. Dan moet je je kop in stand zetten. Dat wordt van bovenaf zo geregeld. En van de week kwam nog voorbij. Nou, het kan ook wel een week geleden zijn, want waar blijft de tijd, mijn vrienden? Maar was op televisie zat er weer zo'n clubje. Ik weet niet waar, want op alle zenders heb je dat. Dus het allemaal die praatprogramma's heet dat. Vanwege de alliteratie praatprogramma's. Want het is natuurlijk, ik heb er andere woorden voor, maar die zijn niet voor de buren. Praatprogramma's. En dan zit er één te vertellen. Zegt van, ja, er komen waarschijnlijk, kort geleden dus, een paar dagen terug, er komen zwaardere maatregelen aan vanwege de coronabestrijding. En dan zegt iemand anders, die vertelde dat het toch goed gaat, want dat er minder ziekenhuisbedden in beslag genomen worden op de IC. Dat gaat de goede kant op. En dan komt er een derde die zegt, nou, dat is niet zo verstandig om dat dan te zeggen. Dat is een beetje onbenullig. Want als er zwaardere maatregelen aankomen, kun je beter niet zeggen dat het de goede kant op gaat. En echt, dan raak ik van in de knoop van dat soort uitspraken. Dat echt. Dus ik loop de kamer uit naar de keuken. Ik zeg, maar als het nou de waarheid is. Waarom mag je het dan niet zeggen? Dan moet je het misschien wat beter uitleggen. Maar toen maar. Wat is met zoveel dingen zo... politiek. Ik las vandaag nog een advertentie. Achter de uitdaging notabene. Pagina groot. Van de ChristenUnie. Hoe heet die man ook alweer?
Zeeruts.
Die willen dan mensen die aanleg hebben voor politiek enzovoort. Politiek enzovoort. Om die enzovoort weg te banen. En aanleg voor... Dat betekent dat je goed moet kunnen liegen dus. Dan heb je aanleg voor de politiek. Hoe je de dingen kunt manipuleren. En naar je hand zetten enzovoort. Ik geef meteen toe dat er niks anders op zit. Maar ik sta alleen maar te vertellen dat waarheid en een zondige wereld verdragen elkaar niet. Dat is ons probleem. Men wil het dus ook niet weten. En dat verzin ik niet. Dat staat gewoon in de Bijbel. Dus ik hoef er geen sterretje, ik hoef niet te promoveren, zeg maar. De mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Ja. En als dat niet zo was, zouden ze wel tot het licht komen, staat er in Johannes 3. Graag zelfs. Als hun werken goed waren, komen ze graag tot het licht. Maar het staat precies andersom. Dus ja, en dan laat ik het dan maar bij. Onder de wet dus... worden die twee dingen uitdrukkelijk van elkaar gescheiden. Maar ik ben van mening, en daar hebben we het nu eigenlijk vanavond over, dat als dat oude verbond beëindigd wordt, dan valt dat onderscheid weer weg. Dan komen koningschap en priesterschap weer terecht bij één en dezelfde, namelijk bij de Heer Jezus Christus. En dat zal gebeuren in de toekomst, in de openbaring van het Koninkrijk van Christus. Maar het is al gebeurd sinds de opstanding van Christus, sinds het aanbreken van het nieuwe verbond. Zij het dan nog in de verborgenheid van het Koninkrijk, om zo te zeggen. Hebben we die nog? Nou, we hebben het erover. Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn. Nog eens iemand die voortbrengt brood en wijn. Ja, de Heer Jezus. Ja, je komt niet op een ander, dus dat is makkelijk. Dus je hebt meteen de verbinding met het Nieuwe Testament. Andersom werkt ook, hè. En dan brood en in dan wijn, of in dan wijn en dan brood. En wat er van staat in Matthäus, Marcus, Lucas. En natuurlijk 1 Korinthe 10 en 11. Daar heb je alle schriftplaatsen gehad, overigens. Maar alleen de Heer Jezus, en je zou je toch niet moeten ontgaan. Het enige andere die wij zo kennen, wordt hier geïntroduceerd. Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn. En hij was priester des Allerhoogsten Gods. Zodat je misschien... moet zeggen dat de priester van de Allerhoogste God, er is er trouwens maar één, alle anderen zijn mindere goden, heet dat in het Nederlands. Afgoden, af wil zeggen ook lager toch, in 1 Korinthe 10. Dat de functie van de priester is om brood en wijn voor te brengen, dat is letterlijk niet zo. Maar overdrachtelijk uiteraard wel, want het mag ons niet ontgaan, maar het ontgaat ons wel. Maar het mag ons niet ontgaan dat brood en wijn beide gezamenlijk, maar ook afzonderlijk, een beeld zijn van leven. Alleen ja, we zitten altijd met het probleem dat we in het Nieuwe Testament terechtkomen bij de Heer Jezus en nam het brood en zei, dit is mijn lichaam. En u weet wat gebeurt, en heus, ik spot er niet mee, maar ik vind het zo naïef en zo teleurstellend, dat men dus meteen, of het een zwart gat is of zo, waar alles ingezogen wordt. Men denkt meteen aan het lijden en de dood, kortom de kruisiging van de Heer Jezus, punt. Verder komt men ook niet. Nou ja, het is nog goed afgelopen, maar het hoort er al niet meer bij. las van de week nog in de... Oh, dat was in hetzelfde blad trouwens. Die zomer, wat was het ook weer? De Passion zou dit jaar zijn in Doetinchem.
Ja.
Goh, in de Achterhoek. Nou ja. Ja. De Passion. En bij het woord Passion... Ja, sorry. Je weet hoe dat afloopt... met de dood.
Ja.
Men is gewoon vergeten. Ja, bagel. Maar goed. De Matthäus Passion. Men is... Ja, het heet de Passion. Het was ook niet de bedoeling dat het verder zou gaan. Zo heet het. Daar houdt het op. En de opstanding van Christus... Ja, die wordt overgeslagen. Dat heeft men dus niet. Dus dit is mijn lichaam. En dan ziet men in gedachten een crucifix. En dan ziet men een corpus aan een kruis hangen. En daar blijft het dan ook bij. Zie? Nou ja. Ik vind het hopeloos. Want als je dat, als niemand je dat verteld had... dat het dit betekent... en je vraagt gewoon waar is brood, waar zijn wijn... eventueel een beeld van... ja, van leven. Dat is wat het is. Daarom eindigt de begrafenis traditioneel in heel wat landen... met een feestelijke maaltijd. Wij moeten het doen met een kopje koffie en natte cake.
Nou, dat is aan de andere kant.
Nou ja, soms kunnen... Oké. Maar zoiets. Maar laten we zeggen met een symbolische maaltijd. En men zegt dat is om het leven te vieren... Dat hoor je langs alle, bij allerlei begrafenistradities hoor je dat. Hè? Het eindigt gewoonlijk in het feest, want je moet het leven vieren. Ja, we blijven wie er nog over is en zo. Jezelf dus. En, het leven gaat verder en de overledene zou het ook zo gewild hebben. Wat nooit tegengesproken wordt overigens. Want dan wordt de doden heel wat in de schoenen geschoven. Maar, toch maar. Zoiets, ik bedoel, ik persoonlijk heb het altijd vreemd gevonden. Brood en wijn, maaltijd en dan dood. Ik heb het nooit kunnen begrijpen. Toen ik ooit een keer dat onder woorden bracht, dan zei ik, waar staat het dan in de Bijbel enzovoort? Toen zei ik, ja, maar in 1 Korinther 10 staat, dat is leven, want wij zijn alle eens broodsteelachtig, dat is het lichaam van Christus. Toen zei men, ja, maar dat is de uitzondering. Maar overal elders is het een beeld van lijden, maar 1 Korinther 10 niet. Maar overal elders wordt het niet uitgelegd. 1 Korinther 10 is de enige plaats waar het uitgelegd wordt. En waarom is maar één plaats waar het uitgelegd wordt? Omdat het volstrekt, maar ook volstrekt overbodig is om het uit te leggen. Ik moet ergens een boek hebben thuis. Misschien wel twee. Maar ik moet ergens... Nou ja, ik heb ergens een boek over symboliek en gewoon in de wereld in het algemeen. Omdat symboliek natuurlijk een belangrijke rol speelt, van oudsher althans in de kunst, de evendoorn enzovoort. En er staat bij brood in dat het een beeld is van leven, dat het bij wijn staat helemaal dat het een beeld is van leven. Omdat het tot ons gekomen is, ook via de Joden, die dan roepen lachaim op het leven... Op een lang leven, ga je hem, op levens eigenlijk, letterlijk, in het meervoud zeggen ze dat, hè? Ga je hem. Maar ja, op het leven, dus iedereen weet dat, alleen wij christenen leren dan, nee, het is een beeld van lijden en dood. Ja. Ja. Giftige wijn, van, hoe heette die man, Socrates, giftige wijn. Dit drinkbeker met giftige wijn, dat beëindigt het leven, ja. Maar wijn zelf is een beeld van leven en brood is het ook. Brood door de plank komen en wat, hoe je dat maar noemt allemaal. Dat mag geen enkel punt zijn. En ja, ik praat er nou eigenlijk al veel te lang over. Het is vanzelfsprekend. Wat de Heer aanreikt is namelijk het leven, het bloed, het leven. Heb je weer zoiets, bloed, waar is bloed een beeld van? Wat is bloed? Leven, niet de dood. Nou ja, onbegrijpelijk zulke dingen eigenlijk. Maar toen maar, dit is het bloed, dit is het leven van het nieuwe verbond, van het Nieuwe Testament. Maar het leven van het nieuwe verbond is eeuwig leven. Per definitie, want Christus is hoge priester van het nieuwe verbond geworden, naar de orde van Melchizedek. Krachtens, staat er letterlijk, naar de kracht des onvergankelijke levens. En hij is priester in de eeuwigheid, hij sterft niet meer en daarom kan hij ons volkomen zalig maken, enzovoorts. Omdat hij niet door de dood verhinderd wordt te blijven. Dat staat allemaal in de Hebreeënbrief. Dus het zijn duidelijke dingen. Die Melchizedek, die komt na de strijd, nadat de strijd gestreden is. En als profetisch is, is het dus na de kruisiging. Nou ja, ik herinner de woorden van mijn grootvader. Die schreef... het is nooit de bedoeling geweest dat een priester zou sterven. De Bijbel zegt, ze werden door de dood verhinderd te blijven. De kruisiging, de dood, is dus niet wat de hoge priester na de ordening van Melchizedek voor ons deed. Hij leeft voor ons. Er zijn nog een paar dingen, maar goed, daar ga ik het daar niet over hebben. Maar dat is correct, ja. Zoals we net, de priester zou moeten blijven. En het vervelende van die oud-testamentische priesters is dat er wel vele priesters geworden zijn. Dat letterlijk, hè? Dat er wel vele priesters geworden omdat ze door de dood verhinderd werden te blijven. Dus er kwam elke keer weer een andere. Dan denk je, nou, dat is een groot aantal, dat is de meerderheid, dat is overwegend. Nee, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, dat is vanwege de ellende dat ze allemaal doodgingen. Ze deugden niet namelijk. Ze zijn zwak. En daarom betaamde ons een andere hoge priester die de dood achter zich heeft. Die dat geworden is naar de kracht des onvergankelijke levens. Maar goed, dan ben ik het een en ander aan het uitleggen, terwijl ik eigenlijk nog hier in Genesis 14 zou moeten zijn. Van hem staat, van deze Melchizedek staat, hij zegende hem en zeide... Gezegend zij Abraham, Gode, door God namelijk, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. De God van de Bijbel stelt zich altijd voor als degene die hemel en aarde gemaakt heeft, dan wel bezit. Dit in tegenstelling tot de goden der heidenen, want die zijn van lager allooi. Dan die kennen de God van de wind en de God van de zee en de God van de reizigers en de God van de, nog eens wat, van de koophandel. En ongeveer zo als de Rooms-Katholieke heiligen. Beschermheiligen van dit verschil. Dat is historisch trouwens. Want de Griekse goden zijn door de Romeinen overgenomen. Bij gebrek aan eigen cultuur hebben ze de Grieks... Ja, sorry. Romeinen, dat waren alleen maar militairen. Alleen maar... men heeft het over Romeinse beschaving, maar die bestaat niet. Ik meen het serieus. Die hebben de Griekse overgenomen, geannexeerd. Ze hebben de namen veranderd naar Latijnse namen. Dat wil zeggen Romeinse namen dus, eigenlijk, maar het zijn gewoon dezelfde lui. Vandaar dat al die oude Griekse goden kennen wij onder een Griekse naam, maar ook onder een Latijnse naam. Heb je dat nog? Nou ja, goed. Hermes kennen wij als Mercurius, en om maar eens wat te noemen, enzovoort. Ja.
Poseidon
kennen we als Neptunus, ja. Er moet er nog een zijn, maar... Naast die Neptunus moet er nog een andere Tunus. Nou ja, laten we maar zoiets. Ik ben even het overgenomen. En toen kwam de Romeinse kerk. En die heeft al die functies van de heiligen overgedragen. Van die goden overgedragen aan heiligen. In dezelfde, met allemaal op het lage niveau is dat gebleven. Maar God is de God die hemel en aarde gemaakt heeft. Dat is iets wat ze van Zeus nog niet eens vertelde, hoewel dat de oppergod was van de Grieken. Er zit bij Zeus nog het een en ander voor, maar toe maar. Ik zal u dat niet uitleggen, want het doet er niet toe. Maar God stelt zich in de Bijbel voor als de God die hemel en aarde gemaakt heeft en die bovendien een plan der eeuwen heeft, enzovoorts. Het hoort bij zijn naam, als het ware. Nou goed. En gezegend zij de Allerhoogste God die uw vijanden in uw hand geleverd heeft. En hij gaf hem de tiende van alles. Hij, staat met een kleine letter, het is, dat is uiteraard Abraham. Dat u niet denkt dat Melchizedek tienden betaalde aan Abraham. Maar het is Abraham gaf tienden aan Melchizedek. Later onder de wet was het de bedoeling en wordt voorgeschreven dat tienden betaald werden aan de priesters. Moest daar ingeleverd worden, tienden van alles. En zo verder. Maar hier is het, dus nog voor de wet, hier is het Abraham die tienden betaalde aan Melchizedek en daarmee Melchizedek als zijn meerdere erkende. Nou ja, dit is het hele verhaal eigenlijk. Er komt dan nog iets meer, maar dat is het hele verhaal over Melchizedek. Want daarna gaat het verder met, en de koning van Sodom zei tot Abraham, geef mij de zielen, maar neem de haven voor u, de oorlogsbuit namelijk. Doch Abraham zeide tot de koning van Sodom, ik heb mijn hand opgegeven tot de Heere, de Allerhoogste God, die hemel en aarde bezit. Zo ik van een draad aan tot een schoenriem toe, ja, zo ik van alles wat het uw is, iets nemen, opdat gij niet zegt, ik heb Abraham rijk gemaakt. Het zij buiten mij, alleen wat de jongelingen verteerd hebben, een deel deze mannen die met mij getogen zijn, Aner, Eskol en Mamre, laat die hun deel nemen, enzovoorts. En Abraham, die nooit iemand als zijn meerdere erkende, die zei, ik sta in dienst van God en dat is het dan, die betaalde tienden aan Melchizedek, zodat wij nu weten wie Melchizedek is. Gewoon de Heer zelf. De Heer, u weet wel, dat is die figuur. Ik bedoel het niet oneerbiedig, maar hoe zeggen ze iets? Dat is die figuur, die verschijning, aan wie men vraagt bij gelegenheid: hoe is uw naam? Hoe heet u? En dat komt een paar keer in de Bijbel voor. En bij gelegenheid antwoordt hij dan: maar hoe is het dat gij mijn naam vraagt? Je weet toch dat ik ben? Dat is mijn vertaling, maar doe maar. En bij een andere keer staat er wat uitgebreider, ik ben die ik ben. En bij een keer staat er iets als, ik ben de vorst van het Heer des Heren. Dan ben je in Jozua 1. Ik ben de vorst van het Heer des Heren. Wat is de naam van God? Geloof het of niet, maar ik heb huis en werk van drie boeken naast elkaar. De namen en titels van Christus. Drie boeken naast elkaar. De namen en titels van Christus. Die dan weer God is, overigens. Maar hoezo namen en titels van God dan? We kennen in ieder geval de naam Jehovah. Maar daarna kennen we er nog een paar, hè? Systematisch. Er worden in ieder geval al 7 combinaties genoemd met de naam Jehovah. Ik ben de Heer, uw herder, ik ben de Heer, uw heelmeester, ik ben de, enzovoort. De Heer der Heerscharen, welke het maar waren. Ik heb ze zo gauw niet bij de hand. Maar toen maar. En dan nog een paar andere namen, behalve de naam Jehovah. Hoe dat ook zij, hier heet die Melchizedek. Wie bepaalt dat die Melchizedek heet? Wie noemt hem zo? Wie zegt dat? Het staat er allemaal niet bij. Hij wordt ten toneel gevoerd en ook weer afgevoerd, want houdt meteen op. En wat er met die tienden gebeurd is, weet ik ook niet. Het staat er niet bij. Wij weten het niet, het is een merkwaardige figuur. Maar waar ik op wijs, is wel dat hierna in hoofdstuk 15... dan toch wel erg uitgebreid, dat is het hele hoofdstuk eigenlijk, gesproken wordt over, nou ja, wat er boven staat, belofte aan Abraham. Belofte die de Heer aan Abraham doet, het wordt genoemd een verbond. En bovendien wordt dat bevestigd in wat dan genoemd wordt het offer, vanaf vers 7, waar de Heer weer zijn naam noemt. Ik ben de Heer die u uitgeleid hebt uit Ur der Galdeeën om u dit land te geven. Enzovoorts. Nou ja, wat er allemaal maar gebeurt. Maar het gaat om de bevestiging van dat verbond aan Abraham. Inclusief dat hij nageslacht zou hebben en dat hij dat zelf dus in zijn dagen niet zou beleven. Maar pas daarna. Iemand die uit zijn lijf zou voortkomen. Vers 4. Maar die dingen passen goed bij elkaar, omdat de beloften aan Abraham pas vervuld worden, niet onder Mozes en wat er verder volgt onder het oude verbond, maar de beloften aan Abraham worden vervuld pas door de Heer Jezus Christus, die wij kennen als het zaad van Abraham en als de middelaar van het nieuwe verbond. Maar de Bijbel leert dat het nieuwe verbond de vervulling is van het oude verbond. Dat wil zeggen, nou zeg ik het helaas verkeerd, ik had moeten zeggen van een ouder verbond, namelijk van het verbond met Abraham. En wat wij kennen als het oude verbond, dat is het verbond der wet. Dat werd gesloten met of via Mozes. En de Bijbel leert dat de vervulling van de beloften aan Abraham moest wachten totdat de wet, het verbond der wet, officieel beëindigd was door de dood van de Heer Jezus. Door de dood van de testamentmaker heet het in de Hebreeënbrief. Hoe dat ook zij, voordat hier gesproken wordt uitgebreider over Gods belofte, verbond met Abraham, vinden we de introductie van een figuur die zomaar weer verdwijnt. Maar later in de Bijbel wordt hij dus alsnog ten tonele gevoerd, overdrachtelijk dan, in de uitspraken die gericht tot de Heer Jezus Christus in Psalm 110. Dat is de enige andere keer in het hele Oude Testament dat hij genoemd wordt. Maar ik zoek hem op omdat we daarvan doen hebben met twee coupletten van de psalm. Dus dat zo zeggen mag tenminste. Dat is Psalm 110, vers 1. De Heer heeft gezegd tot mijn heren. Heb je nog meer titels? Jehovah heeft gezegd tot Adonai: zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden. Totdat had moeten zijn op dat. Maar toen maar. Zit aan mijn rechterhand, opdat ik uw vijanden daarmee en daardoor gezet zal hebben tot voetbank uw voeten. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion. Het woord koning staat er niet, maar het woord scepter wel. Dus het gaat wel degelijk over koningschap. En aan de rechterhand Gods kun je rustig beschouwen als een troon. Enzovoorts. En dan krijg je het tweede couplet, dat begint in vers 4. Als ik Psalm 110 bespreek, dan leg ik ze wel naast elkaar, want je kunt die beide delen gewoon naast elkaar leggen. Het tweede deel begint in vers 4. De Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Dat is iets uitgebreider dan de Heer heeft tot mijn Heere gesproken, uit vers 1. En in vers 1 heet het dan: zit aan mijn rechterhand met een scepter. En in vers 4 heet het: gij zijt priester in eeuwigheid. In vers 1 dus koningschap en in vers 4 priesterschap. Kunnen die twee dan samengaan, koningschap en priesterschap? Want dat kon toch niet in Israël? Nee. En dus staat er nu meteen achter, naar de ordening van Melchizedek. Want die was geïntroduceerd in Genesis 14 als koning en als priester. Beide. En die werd geacht meerder dan Abraham te zijn, want Abraham betaalde hem tienden. En hier wordt het idee van Melchizedek, koning en priester, wordt toegeschreven aan de Heer Jezus Christus, dat wil zeggen aan de Messias, in deze psalm van David. Meer ga ik over de psalm niet zeggen, want hierna komen wij terecht in het enige andere schriftgedeelte dat nog over Melchizedek spreekt, dat wil zeggen melding maakt van de figuur van Melchizedek. Maar in zekere opzicht is het hele Bijbelboek, de Hebreeënbrief namelijk, aan deze figuur van Melchizedek gehangen. Als dat het goede woord is. Nou, ik kan meteen ook wel zeggen dat feitelijk het hele idee van Christus als hoge priester of als priester slechts gemeld wordt in Psalm 110, vers 4 en daarna alleen nog in de Hebreeënbrief. De term wordt verder niet gebruikt. Niet dat dat heel veel zegt, maar wat het ons zegt is dat we niet al te veel hoeven te bestuderen om te weten hoe dat zit met die Melchizedek. Dat scheelt dan weer wel. Daarna moet ik u zeggen dat dat priesterschap natuurlijk nog steeds betekent dat iemand een functie heeft. Waarna de vraag is, wat is dan die functie? En je kan natuurlijk de functie omschrijven zonder het begrip priester te noemen. En dat gebeurt dus ook in het Nieuwe Testament. Want als u mij vraagt, Christus wordt beschreven als de herder der schapen, maar dan had je net zo goed priesterschap kunnen noemen. Of als de opziener onze zielen. Precies hetzelfde. Of als het hoofd van zijn lichaam, het welk is de gemeente. Of als de zoon van zijn huis. Dienstknecht van zijn huis. Het is allemaal hetzelfde. Alleen in Hebreeën heet dat priester, naar de ordening van Melchizedek, over zijn volk. En dat is het dan. En wat we daarover lezen is eerst een paar keer dat hij gesteld is tot priester. Gesteld is tot hoge priester. Dat is al zo in hoofdstuk 2 waar dat gemeld wordt. Daar wordt gemeld dat Christus is aan de rechterhand Gods. En dat het de vervulling is niet alleen van Psalm 110, maar dat het ook de vervulling is van Psalm 8... Wie is die mens en wie is die mensenzoon die gij gesteld hebt over de werken uw handen, die gij met eer en heerlijkheid gekroond hebt en aan wie gij alle dingen onder zijn voeten hebt onderworpen. Met die uitdrukking ben je niet alleen in Psalm 8, maar ook in Psalm 110. Nou ja, maar na enige aanloop, zal ik maar zeggen, in de eerste hoofdstukken van Hebreeën, kom je dan terecht in Hebreeën hoofdstuk 7. Daar heet het, want deze Melchizedek, je moet natuurlijk eerst het vers ervoor lezen, Jezus naar de ordening van Melchizedek, hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid, dat wil zeggen voor altijd. Dat is het laatste vers van Hebreeën 6. En dan, want deze Melchizedek was koning van Salem, want zo staat het beschreven in Genesis 14, een priester des Allerhoogsten Gods, dat staat er ook letterlijk zo, dat lazen we zojuist, die Abraham tegemoet ging als de wederkeerde van het slaan der koningen, er staat zelfs bij dat het uitdrukkelijk was na de strijd, en dat Melchizedek aan die strijd niet heeft deelgenomen. Aan welke ook Abraham van alles de tienden deelde. Mocht u dus eventueel Genesis verkeerd gelezen hebben, dan staat het hier uitdrukkelijk. Abraham betaalde tienden aan Melchizedek. En dan komt die. Die, punt 1, voor eerst overgezet wordt, vertaald wordt dus, hè. Is dat een Germanisme? Nee, dat is Nederlands. Überzetzung, ja. Die voor eerst overgezet wordt, koning der gerechtigheid. Dan wordt Melchizedek dus vertaald, nou ja, naar het Grieks, waarin Hebreeën geschreven is, en voor ons naar het Nederlands. Koning der gerechtigheid. En daarna ook was koning van Salem, het welke is koning des vredes. Dus hier staat gewoon wat die uitdrukkingen in Genesis 14 betekenen. Hij was koning der gerechtigheid en koning des vredes. En voor de rest was hij zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening. Wat toch nogal vreemd is voor een koning. Omdat koningschap wordt geacht, van oorsprong althans, erfelijk te zijn. Het uitoefenen van de functie berust wel degelijk op het erfrecht. Ik weet van de week kwam dat ook nog voorbij. Aan de ene kant van ja, koningschap, ja, dat is toch wel, ja, is toch wel raar dat zo'n meisje van zo'n Amalia, die 18 werd of zo, dat hij dan geroepen werd voor de konings of een soldaat, het arme kind, dat doen ze dan enzovoort. Want ja, niemand vraagt of ze daar wel aanleg voor heeft of wel, ze dat eigenlijk wel wil of eigenlijk wel kan, maar ze moet, want is zo geboren enzovoort. En dan denk je, wat een dom volk eigenlijk, dat zo redeneert. Daarna krijg je Max Verstappen en dan zeggen ze uitgebreid, ja, maar zijn vader, en die kon het ook al heel goed en die heeft hem goed begeleid. En vergeet niet dat zijn moeder Sophie, dat was ook al zo'n coureuse, die won ook alles wat ze in die karting, ook kampioenschappen geweest en zo. Dus hoezo die jongen? Dat hij moest van zijn vader en dat zijn vader hem hard behandelde en hem gepusht heeft om dit te doen. Hoezo? Dat zit er gewoon in. Die jongen was erfelijk belast. Dat is gewoon zo. En ik zou niet weten waarom dat met koningshuizen anders is. Bovendien, koningshuizen sluiten huwelijken met dat doel, hoor. Nee, het is niet alleen dat ze bij de koeien stamboomen bijhouden. Echt niet. Kom op zeg, wat denk je nou? En dan nemen ze die lui kwaad en zeggen, ja, maar het was niet een huwelijk uit liefde, het was uit berekening. Ja, wat wou je dan? Kom op. Nou ja, huwelijk uit liefde is de romantische versie van het huwelijk. En soms vragen je je af waarom zoveel huwelijken mislopen. En dan, ja, misschien toch, omdat het de romantische variant is, dat is een bui van verliefdheid en zo. En ik weet het ook niet. Begrijp me goed, ik heb het achter de rug, denk ik. Dus ja, ik kan er wat vrijer over spreken, zuster, ja. Maar goed. Nee, ik ga er niet meer over zeggen. Want ik moet het hier nog over hebben. Over Melchizedek. Dat wil zeggen, zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, nog beginsel der dagen, nog einde des levens. Hoe oud was die man? Waar kwam hij vandaan? Wanneer is hij overleden? Allemaal niks. Waarom niet? Waarom vinden we dat niet in de Bijbel? Waarom kun je hem buiten de Bijbel trouwens ook niet terugvinden? Omdat hij in die beschrijving volledig overeenkomt met de Zoon van God. Het staat er. Maar de Zoon van God gelijk geworden zijnde. In die gaat om de beschrijving in het Oude Testament, uiteraard. Hè? De Zoon van God. Die is zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, nog beginsel de dagen, nog einde des levens enzovoort. Waarbij ik dan helaas ook moet uitleggen. Onvoorziene omstandigheden zijn dit: dat het begrip zoon. Dat kennen wij het beste, nou ja, weet ik ook niet. Wij kennen dat begrip zoon als de aanduiding van een volgende generatie. Dat is niet helemaal correct. In de praktijk kom je ermee weg, gaat heel goed. Maar het is niet helemaal correct. Het punt is namelijk dat de zoon wordt geacht te zijn, niet de volgende generatie, maar de uitdrukking van wat dus de vader heet. De vader drukt zich uit in de zoon. En het hele idee dat vader en zoon één zijn, daar is wel hier en daar een Bijbeltekst voor te vinden. Maar dat gaat fundamenteel over die begrippen. Wat namelijk, waar we namelijk mee van doen hebben, in het Oude Testament is met een onzinnelijke God, zo heet dat, een onkenbare God. God kan alleen Men kan God alleen kennen uit de schepping, zegt Romeinen hoofdstuk 1. Ja, Romeinen hoofdstuk 1. Wat van God gekend kan worden, is kenbaar, kan dus gekend worden, in het schepsel. Dat wil zeggen, God zelf is niet waar te nemen, is de onzienlijke God. Wij kunnen alleen zijn werken eventueel zien. Dat is waarin hij zich uitdrukt. En voor zover God niet een abstractie is, iets, maar iemand is, en dat is hij natuurlijk, een denkend wezen, als je zo dat begrip mag formuleren, dan is het zo dat God bij gelegenheid verschijnt in een kenbare gedaante, maar dat is dan de uitdrukking van zijn wezen. Die heb ik uit Hebreeën 1, die uitdrukking overigens. De uitdrukking. Maar de uitdrukking van zijn wezen heet dan de Zoon, waarbij de onkenbare God geacht wordt de Vader te zijn. Vader namelijk in de zin van auteur, originator, hoe zeggen ze zoiets? Als de bron der dingen, de gever, laten we het eenvoudig houden, de gever. En de Zoon is dan in die relatie de ontvanger. Maar de Vader presenteert zich dus in wat per definitie heet de Zoon. Dat iets dergelijks zich uitdrukt in eventueel bij de mens in voortplanting en wat er verder van terecht komt. Dat mogen dan zo zijn, maar dan zit je wel op een heel laag niveau. Het is niet onbijbels, maar het is een betrekkelijk laag niveau. En bovendien is de relatie vader en zoon lang niet altijd een biologische. Echt niet, maar het is wel altijd de relatie van de gever en de ontvanger. Kortom, om even mijn vaste zinnen te ventileren. De Joden spreken over God als over de Ein Sof, de onkenbare. God kan niet gekend worden. Ze hebben een eigenaardige manier om over God te spreken. Namelijk slechts in negatieve termen. Dat doen ze met opzet. Dat hoort bij de traditie. God is niet dit, God is niet dat, God is niet zus, God is niet zo. God kan niet gekend worden, dus God is niet. Enzovoorts. Maar zij kennen vervolgens wel Jehovah. En Jehovah wordt beschouwd als de personificatie van God. Nou ja, en de Joden roepen, onze God heeft geen zoon, want ze willen de Heer Jezus niet. En ik roep dan terug, nee, maar jullie God is de zoon. Daarom heeft hij geen zoon, dat klopt wel, maar Jehovah namelijk. Maar dat is de zoon, dat is namelijk het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Bij gelegenheid, en ik bedoel echt bij gelegenheid, incidenteel. Alleen het hele punt is dat al sinds de opstanding van Christus God verschijnt in een kenbare gedaante, dan verschijnt hij in de gedaante van Jezus van Nazareth. Dat is hem. En daarom heet Jezus Jehovah, Yeshua, Mashiach. Waarom ook niet? Het Oude Testament zegt, er is er maar één God en dat ben ik. En ik ben Jehovah, de verlosser van Israël. De heilige Israël en buiten mij is er geen. Niks. En als hij de verlosser is, dan weten we wie het is toch? Of de heiland, welke woorden. Die woorden worden gebruikt in onze Statenvertaling. Met name in Jesaja. Dus ja, er hoeft geen enkele twijfel over te bestaan. Alleen ja, dat de christelijke traditie die dingen niet kent. En dus wat anders bedacht heeft om iets bij elkaar te breien. Hoe moet je dat zeggen? Ze een leer in elkaar hebben gestoken. Ja, dat kan al wel zijn. Maar het is al werk. Men had het beter moeten doen. Kortom, die Melchizedek is dus, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, is gewoon de zoon van God. waarbij het niet gaat om voortplanting, maar waarbij het gaat om de uitdrukking van Gods wezen. Dat is wat het is. Andere keer wordt erop gewezen dat het woord zoon betekent iets als bouwer. En dat bouwen, dat is uitbouwen, is groter maken enzovoorts. En zo is het met de onzienlijke God. Die vertoont zich in de bouwer, namelijk de persoon van de Heer Jezus Christus. Hebreeën 7, vers 4. Aanmerkt nu hoe groot deze geweest zijn is, aan de welke ook Abraham, de patriarch, de aartsvaders, aartsvader, de patriarch, tienden gegeven heeft uit de buit. Aanmerkt nu hoe groot deze geweest zijn, Melchizedek, aan de welke ook Abraham, de patriarch, tienden gegeven heeft uit de buit. Dat wil zeggen, dan moet hij wel een hele grote geweest zijn, die Melchizedek. Want u weet langzamerhand dat Abraham in zijn dagen ook een hele grote was. Ik hoop dat dat dan toch wel duidelijk geworden is. Abraham die dan ook de overwinning behaalde op deze koningen. Hoe dan ook. Maar die betaalde tiende aan Melchizedek, waarmee dus erkend wordt dat Melchizedek hoger in rang stond dan Abraham zelf. Dan moet hij wel erg groot geweest zijn. En die uit de kinderen van Levi het priesterdom ontvangen. Komt-ie hoor. Degene die uit de zonen van Levi het priesterdom ontvangen, hebben wel bevel om tienden te nemen van het volk, naar de wet. Dat is van hun broederen, het volk. Hoewel die uit de lenden van Abraham voortgekomen zijn. Want de kinderen van Levi, ja, die stammen van Levi. En Levi is een zoon van Jacob. En Jacob is een zoon van Isaac. En dat is een zoon van Abraham. Met andere woorden, Levi was er nog lang niet. In die dagen. En dus, maar hij, Melchizedek, die zijn geslachtsrekening uit hen niet heeft, die stamt niet van Levi, is van een andere orde, die heeft van Abraham tienden genomen. Kortom, hem die de beloftenissen had, heeft hij gezegend. Nu zonder enig tegenspreken, dat betekent Melchizedek boven Abraham stond, en Abraham was al de drager van de belofte Gods, die daarna bevestigd werden natuurlijk. Dus toen maar. Nu, zonder enig tegenspreken, daar kan je dus gewoon helemaal niet over discussiëren. Hetgeen minder is, wordt gezegend door hetgeen meerder is. En hier nemen wel tiende de mensen die sterven, maar al daar neemt ze die van welke getuigd wordt dat hij leeft. En om zo te spreken, ook Levi, die tiende neemt, heeft door Abraham tienden gegeven, want hij was nog in de lenden des vaders als hij Melchizedek tegemoet ging. Je vraagt je af of dat argumenten zijn die mensen begrijpen zonder dat je het nog moet uitleggen in onze dagen. Maar het betekent gewoon dat niet alleen Abraham tienden gaf van Melchizedek, maar Levi daarmee dus ook, hoewel Levi pas veel later van Abraham zou afstammen. Maar het is een kwestie van rangorde en die berust weer op erfrecht. Dus met andere woorden, even in de breedte van de Hebreeënbrief, het Levitische priesterschap van Aaron dus, daarom ook genoemd het Aaronitisch priesterschap, is het priesterschap zoals dat was onder de Mosaïsche wet. Maar dat wordt geacht lager in rang te zijn dan het priesterschap van Melchizedek. Want Abraham, van wie die priesters van Levi afstammen, Abraham was ondergeschikt aan Melchizedek. Dus Melchizedek is hoog. Bovendien, voordat maar de zonen van Aaron en dus van Levi tot priesters gesteld werden, was er al het priesterschap van Melchizedek. Dan wordt dat in de Bijbel geïntroduceerd. Dus dat van Melchizedek is ouder en tegelijkertijd hoger. Normaal gesproken is dat hetzelfde. Maar hier wordt beide beargumenteerd dus. Hè? Goed. Dan komt de toelichting. En daar moet ik me vanavond ook toe beperken. Indien dan nu de volkomenheid. Dat nu, dat is een term vanwege de redenering. Hè? Dat is de uiteenzetting. Nu we dit besproken hebben, oké, gaan we verder. Wanneer dan de volkomenheid door het Levitische priesterschap waren, kortom, als dat Levitische priesterschap volmaakt zou zijn, en onder dat Levitische priesterschap heeft het volk de wet ontvangen, zodat je ook kunt vragen, zeggen, is het, als dan de volkomenheid, de volmaaktheid was door de wet, dat is in de praktijk hetzelfde, en dan nog een keer, en de wet werd wel gebracht door Mozes, maar die was net zo goed uit Levi. Net als zijn broer Aaron. Blijft allemaal Levitisch. Als dat dan volmaakt was, wat nood was er nog, dat een andere priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan. Dat slaat niet op de figuur uit Genesis 14. Maar op die uit Psalm 110. Gij zijt priester in der eeuwigheid na de ordening van Melchizedek. Dat wordt beschouwd als een profetie. Op Psalm 110 was al aangehaald hier in de Hebreeënbrief, overigens. Maar als de wet volmaakt was, wat noodzaak was het dan dat een andere priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan. En die niet zou gezegd worden te zijn. Mooi hè, die niet zou gezegd worden te zijn. Naar de ordening van Aaron. Dat wil zeggen, van Melchizedek of een priester naar de ordening van Melchizedek wordt niks gezegd over Aaron. En dus werd het priesterschap veranderd. En het woord veranderen, dat moet je gewoon uit je hoofd weten. Veranderen betekent vervangen. Althans, in onze Bijbels. In het Nederlands niet noodzakelijk, maar dat hebben we wel. Het priesterschap verandert zijnde, zo geschiet er ook noodzakelijk verandering der wet. Het wordt hierna nog toegelicht. Kijk, het Aaronitisch priesterschap, dan wel het Levitisch priesterschap, maakte onderdeel uit van de wet. Israël kreeg eerst de wet en daarna werd de Levitische stam de priesterlijke stam. Dat wil zeggen, werden de zonen van Aaron tot priesters gesteld. Maar het was officieel binnen de stam van Levi, waar drie families waren. De stam van Levi verdeelt zich in drie clans. Een van die clans is die van Aaron aan het hoofd en die erven het priesterschap. En de andere twee clans binnen de stam van Levi worden gewoon beschreven als Levieten. Maar die zijn dan binnen de stam van Levi weer ondergeschikt aan Aaron. Dus de Levieten zijn per definitie de hulpjes van de priesters. Kortom, Aaronieten zijn Levieten, maar Levieten zijn nog niet Aaronieten. Dat begrijp je toch wel? Nou goed, maar het is dus onder de wet. En als dus het priesterschap vervangen wordt en het priesterschap dus wordt afgeschaft, staat het, nou, dan ben je dus de hele wet kwijt. De hele wetgeving was via Levi enzovoorts. Het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiet er ook noodzakelijk verandering der wet. Wat hier eigenlijk al staat, is dat als in Psalm 110 staat, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, dat dat dus betekent dat een einde zal komen aan de huishouding van de wet. Aan de juridictie, de geldigheid van de wet. Want er wordt een ander priesterschap aangekondigd. Dat hoger is en ouder dus dan dat van Levi. En dat wat later kwam alsnog terzijde gesteld. En dat is wat hier beschreven wordt. Want hij over, er staat op, maar ik lees hem als over. Vers 13. Want hij over wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam, van welke niemand zich tot het altaar begeven heeft. Hoort Melchizedek tot een andere stam? Ja, hij hoort niet tot de stam van Levi. Maar tot welke stam dan wel? Leuk, hè? Maar de strekking is eerst, hij is niet uit Levi en de Levieten zijn eventueel priesters, maar deze was niet uit Levi. Dus ja, en Levi bestond nog niet in Genesis 14. Maar hij over wie deze dingen gezegd worden, en let op dat hij en wien in onze Statenvertaling reeds met een hoofdletter geschreven staan. Want de vertalers hebben begrepen dat het al niet meer gaat over de figuur uit Genesis 14, maar over die uit Psalm 110. Over de Heer Jezus dus. Die behoort inderdaad tot een andere stam, van welke zich niemand tot het altaar begeven heeft. Want het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproten is. Nou, dat is toch duidelijk de identificatie van Melchizedek met onze Heer en andersom. Kortom. Ik zeg het dan nog maar een keer met andere woorden. De verschijning van Melchizedek is niks anders dan de verschijning van de engel des Heren. Het is een theofanie, plechtige term. En liever noemen wij het zelfs een christofanie. Want ja, het is een verschijning van Christus avant la lettre. Zo noemen we dat. Voordat de man Christus was, zal ik maar zeggen. Maar hij die het beeld Gods is, wordt gepresenteerd als hoge priester. Nou ja, onder een naam, Melchizedek, naar de ordening van Melchizedek, zoals Melchizedek, die was koning en priester. Zo wordt hij gepresenteerd van Gods wegen. Maar het zal duidelijk zijn dat die hoedanigheid van Melchizedek, dat is die van Jehovah, maar die berust sinds de opstanding van Jezus op Jezus. En die is dus, God heeft hem gesteld. Daarmee wordt het woord priester eigenlijk al erbij gehad, aanstelling in een ambt. God heeft hem gesteld tot Here, tot Jehovah. Tot Here en tot Christus. Dat zijn de woorden van Petrus aan het eind van zijn toespraak in Handelingen hoofdstuk 2. Het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproken is, over welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. Inderdaad. En dit is nog veel meer openbaar, zo er naar de gelijkenis van Melchizedek een andere priester opstaat, die dit niet naar het voorbeeld dus, naar de gelijkenis van Melchizedek, een andere priester opstaat, die dit niet naar de wet des vleeselijke gebods is geworden, niet via de wet, maar naar de kracht, krachtens, naar de wet des, naar de kracht des onvergankelijke levens. Of gewoon krachtens onvergankelijk leven. Als je de naam vallen weglaat. Krachtens onvergankelijk, op grond van zijn opstanding dus. Want hij getuigt, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat is dus Psalm 110. Waarmee vastgesteld wordt dat in die uitdrukking het oude verbond, de wet, vernietigd wordt. Dat staat hier dus vers 18. Ik was al even te vroeg. Want er staat, want de vernietiging van het voorgaande gebod, het oude verbod, geschiedt om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. De term oude verbond wordt één bladzijde verder toegelicht. Aan de hand van Jeremia 31... waar een nieuw verbond werd aangekondigd en waarbij Paulus zegt, of althans de schrijver van de Hebreeënbrief, die bedoel ik, Paulus, die zegt als daar sprake is van een nieuw verbond, heeft hij het eerste oud gemaakt en hetgeen oud en verouderd is, is nabij de verdwijning. Dat is het laatste vers van Hebreeën 8 namelijk. Nou ja, en dan even verder nog in Hebreeën 7... Want de wet heeft geen ding volmaakt. Dat sluit dus aan bij indien de volkomenheid door het Levitische priesterschap waren, enzovoorts. En nu is het niet Levitisch priesterschap, maar in vers 19 heet het dan gewoon wet. Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding, de wet heeft de aanleiding, toeleiding als je dat beter bevalt, het is toch hetzelfde, heeft de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God genaken. Het zijn lastige termen waar je niet zomaar doorheen komt. Want ik moet al die uitdrukkingen dan weer uitleggen. Dat tot God naderen, dat is het werk van de priester. Naderen. Dat woord wordt zelfs vanuit het Hebreeuws vertaald met offeren. Het korban. Dat is het naderen tot God. Het toegaan tot God. Degene die daar toegaan, heet het bij gelegenheid. En wij hebben een beter verbond en een betere hoop door welke wij offeren. Als het Hebreeuws was geweest, had men het zo kunnen vertalen. Maar het is Grieks, dus het blijft tot God naderen. Nabij zijn of nabijkomen is een andere vertaling van hetzelfde begrip. Het naderen tot God. En daarmee zich overgeven aan God, het erkennen van God, luisteren naar God. Zijt liever nabij, staat er dan, nabij zijn. Zijt liever nabij om te horen, dan om der zot een brandoffer te brengen. Uit de Prediker. Maar wij hebben de wet is een aanleiding van een betere hoop. Ik heb u gezegd, elders, met name in Galaten hoofdstuk 3, wordt zelfs gezegd, God doet belofte aan Abraham. Daarna kwam 430 jaar later kwam de wet daarbij, maar die stond alleen maar in de weg en het was wachten op het einde van de wet, opdat alsnog de beloften vervuld zouden worden, niet uit de wet, maar uit de genade. Dat is wat het is. En daar was dus het wachten op. En dat is wat hier geïllustreerd wordt dus, hè. De wet heeft geen ding volmaakt, maar een aanleiding van een beter op de wet. Laat ik het anders zeggen, het nieuwe verbond, het evangelie, heeft getuigenis van de wet en de profeten. Dat wil zeggen, op symbolische of typologische wijze. Dat wil zeggen, zijn illustraties, die hebben een functie, maar ze zijn niet het ding zelf. De wet heeft geen ding volmaakt. En voor zoveel het niet zonder eedswering is geschied. Want genen zijn wel zonder eedswering priesters geworden. Dat genen slaat op de Aaronitische priesters. Die werden gewoon aangesteld en dat was het dan. Maar deze, Melchizedek, is dat geworden met eedswering. Doordien die tot hem gezegd heeft, de Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En die eedswering plaatst het een en ander ook op een hoger niveau. Dit is natuurlijk allemaal argumentatie voor de positie, de tegenwoordige positie van Christus. En eigenlijk voor de positie van Jezus als de Christus, gebaseerd op het Oude Testament, met name op de Torah, de boeken van Mozes. Dan niet zozeer de wetten uit Exodus en Deuteronomium, maar zelfs op Genesis. Dat is waar het om gaat. Het probleem is dat wij die Torah, die boeken van Mozes, slecht begrijpen. En dus komt de argumentatie uit dit boek niet over. En het belangrijkste wat ik erbij moet zeggen, want dat heb ik hopelijk al wel gezegd. Het probleem is altijd die kramp van alles wat er over de Heer Jezus staat, gaat over het kruis. Maar dit gaat niet over het kruis. Dit gaat over de tegenwoordige positie van Christus. Maar soms denk ik, er is ook niemand die daar iets van weet eigenlijk. En toch is dat een oud thema. Altijd een oude probleem ook. Mijn vader zei dat ook. Die zei, die Rozendaal, ja, die had het eigenlijk alleen maar, als hij sprak, had hij het alleen maar over het tegenwoordige werk van Christus aan en in de gemeente. En hij zegt, alleen als je er eens een keer naar vroeg bij hem over het profetisch woord of zo, dan gaf hij daar antwoord op en dan vertelde hij wel een verhaal en hij wist er wel van. Hij zegt, maar als hij het zelf voor het zeggen had, hij sprak altijd over het tegenwoordige werk van Christus, tegenwoordige waarheid. Mede omdat niemand dat doet. Dat is het probleem. En vandaag kan ik dat eigenlijk nauwelijks meer zeggen. Omdat ik heb de indruk dat niemand überhaupt nog spreekt over het werk van Christus. Nee. Ze hebben het alleen over het eigen werk en doen net alsof dat het werk van de Heer is. Dat meen ik serieus hoor. Ik, niet dat ik er wakker van lig, daar ben ik te oud voor geworden. Maar ik kan er toch ook niks aan doen. Doe mijn best, maar dat helpt verder niet. Het interesseert de mensen gewoon niet wat de Heer doet. Zie? Wat las ik nou weer? Een tournee over. Met muziek natuurlijk, of wat er voor door moet gaan dan. Maar over dat vrouwen. Ze hebben een boodschap voor de vrouwen: dat ze moeten schitteren. Vrouwen moeten schitteren. En ze hebben het niet over glamour of zo, maar waar ze het dan over hebben. En dat is dan voor christenen of zo. Ik begrijp niet wat daarvoor. Voor mij mogen ze schitteren, maar of het iets christelijks is. Voor mij hoeft het ook niet christelijk te zijn, maar het wordt als christelijk wordt ons dat aangeboden enzovoort. Ja, sorry. Weten ze dan echt helemaal niks meer? Nee, ik zal me er niet verder over uitlaten, over dat soort zaken. Maar men weet het niet. Men weet het echt niet en wil het ook niet weten. En over de toekomst weet men ook niks. Ik heb van de week heel uitdaging doorgelezen. En ik heb er geen woord gevonden over de wederkomst van Christus. Wel iets over de antichrist en dat er verschil van mening over bestaat. En verder, en de schrijver zelf eindigt zijn verhaal met. En ik weet het ook niet, maar we gaan het zien. Het is niet van Cruijff, maar die is van Verstappen. Maar, ja, we gaan het zien. Maar ze weten het echt niet. Nee. Nou ja. En ik kreeg een mail van dat ik blij had moeten zijn met die preek van Paul Visser, dominee Paul Visser. Wat hij dan toch iets uit openbaring onder de aandacht van de mens brengt. Ik had me er veel te negatief over uitgelaten. Maar ik wil me er nog wel negatiever over uitlaten hoor. Ja, die man die gelooft toch niet wat daar beschreven staat. Echt niet. Dat mag hij van zijn kerk ook niet trouwens. Dus ja, en een beetje surfen op de publieke opinie en op de waan van de dag om in het nieuws te komen. Kom op zeg. En omdat Doutzen Kroes, die Friese namen kan ik niet. Taatsen, zei de man. Dat is weer iemand anders, die sprak ik gisteren. Taatsen. Nou ja, weet ik veel. Maar omdat die wat gezegd heeft, dan moeten wij er allemaal naar. Ja, kom op zeg. Toen nou toch. Ja, over dat christenen vervolgd zullen gaan worden. Kent die man de geschiedenis niet dan? Daar heb je openbaring niet bij nodig. Dat is altijd zo geweest. Dat hoort ook zo. Er staat ook in de Bijbel dat het altijd zo zou zijn. Enzovoorts. Kom op. Nou ja. Nee, ik heb het daar niet op. Laat ze hun Bijbel bestuderen. Dan worden ze geacht te doen en in ieder geval een Bijbelse boodschap dan te brengen. Dat mag best een beetje smal, dat vind ik allemaal niet zo erg. Als het dan maar Bijbels is en als het dan maar evangelie is enzovoorts. Maar te denken dat de Heer vandaag niks doet. Nee, dat wat hij in het verleden gedaan heeft, was de voorbereiding voor wat hij zou doen. De Messias zou niet gekruist worden. Hij zou gekruist worden om de Messias te worden. En nou is hij de Messias. Dat is eindelijk waar iedereen op zat te wachten, toch? Vanuit ze. Niet op zijn dood, maar op zijn opstanding uiteraard. En daarmee het aanbreken van Messiaanse tijd en van dat koninkrijk. En de vervulling van de beloften aan Abraham, Isaac, Jacob en David. En wie het allemaal was. En hoe dat ons in elkaar steekt. Dat is waar het over gaat, over wat de Heer sindsdien doet. Deze Hebreeënbrief trouwens ook, want heel het hoge priesterlijke werk van Christus is sinds zijn opstanding en uitdrukkelijk niet daarvoor. Dat is wat besproken wordt. En hij zal in die hoedanigheid ook als koning zich openbaren, dat in zijn wederkomst wel degelijk om hier op aarde een koninkrijk te vestigen. Maar dominee Paul Visser gelooft dat ook niet. Dat mag hij ook niet, trouwens. Van zijn kerk, sorry, maar dat is zo. Ja, Dat ze daar misschien ook de hand mee lichten, mogen dan zijn. Maar ik heb van hem begrepen dat hij verwacht dat aan die vervolging een eind komt. Want dan komt de Heer en dan komt de jongste dag. En dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Nou echt niet, er komt een duizendjarig rijk. Het openbare koninkrijk namelijk van Christus gedurende nog duizend jaren hier op aarde. En dat is trouwens een eeuwig koninkrijk, wat is nog duizend jaar hier op deze oude aarde met een herstel van de troon van het Davidische koningshuis in Jeruzalem. Terugverzameling van Israël en de overige volken enzovoort. Dus dat allemaal in de Bijbel beschreven tot in details. Niet de allerkleinste moet ik zeggen, maar dan toch staat in details beschreven. En dat is een Bijbelse boodschap. En voor wat die antichrist betreft, dat is inderdaad een bepaalde periode, maar dat is inderdaad pas na de 70ste week van Daniël. Daar zijn we nog lang niet aan toe. Nou ja, nog lang niet. Dat duurt nog minstens 7 jaar dus. Om het zo kort mogelijk te nemen, het duurt nog minstens 7 jaar, maar nog heel wat langer. Enzovoorts. En dat christen niet kunnen kopen en verkopen. Er zijn tijden geweest waarin dat niet kon. Er zijn vandaag landen waarin dat niet kan. Waarin christenen uitgesloten worden van de gemeenschap enzovoorts. Hoezo? Ja, of het erg is. Ja, het is erg, ja. Zijn christenen? Ja. Ze behoren niet tot de gemeente. Ze volgen hierop in een volgende bedeling. Maar toe maar. Maar iedereen die de waarheid zoekt, zegt de Bijbel ook, die zal vervolgd worden. Om de voor de hand liggende reden die ik daar straks genoemd heb. De wereld verdraagt de waarheid niet. Men wil het niet weten. Maar ja, totdat de waarheid met geweld baan zal breken. En dan komt iemand de wereld de waarheid vertellen. Ja. Toch? Die is toch duidelijk of niet? Ja. Goed, wij zullen het hierbij laten. En de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij u leren kennen uit uw woord. Dat u van oudsher gesproken hebt over de komst van de Messias. Door u gekroonde en verhoogde aan uw rechterhand als koning en als hoge priester. Naar de ordening van Melchizedek en daarmee van een nieuw verbond. En we danken u dat wij mogen leven in de dagen waarin deze dingen vervuld worden, vervuld zijn. Want wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond en kennen hem als die hoge priester die ons betaamde en die voor ons zorgt, die aan het hoofd staat van zijn volk, namelijk van zijn gemeente. En we danken u daarom dat we in alle vrijmoedigheid tot u kunnen en mogen naderen. Dat wij tot u kunnen komen door die ene middelaar, de Heer Jezus Christus. Wij danken u daarom ook dat we vanavond weer hier mochten zijn. En wij vragen u in alle eenvoudigheid, maar met een beroep op uw beloften, wees u ons nabij en verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.
Amen.